De geboorte van Jezus. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. En iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven en ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria zijn aanstaande vrouw die zwanger was. En terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. En ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld en ze hielden de wacht bij hun kudde. En opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. En de engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat het hele volk met vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. En dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden, eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar, laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. En ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze hun wat over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. En de herders gingen terug terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.
Allemaal een heel gezegend kerst. Ook al is het anders dan voorgaande jaren. Een jaar waarin het ook een beetje de romantiek van kerst verliest. De romantiek van gezellig samen zijn, van een heerlijk kerstdiner, van een brandende open haard. Ook al is het slechts digitaal op de tv. Romantiek die we ook misschien zelf wel een beetje maken als nummer met nummers als I'm dreaming of a white Christmas. De gezellige kerstboom of het neerzetten van een kerststalletje met een koe en een ezel en wijzen. Elkaar cadeautjes geven. Gekleed zijn op zijn paasbest met kerst. Christoph Lichtenberg die zei ooit in 1760. De wijdst verbrede meningen en dingen die iedereen voor een uitgemaakte zaak maakt, verdienen het meest om nader onderzocht te worden. Dus misschien is het wel eens goed om af te stappen van die romantiek. Uiteindelijk was het voor Jozef en Maria ook een hele moeilijke zaak. Totaal niet romantisch. Net als Maria op haar laatste dagen loopt en je het huis normaal gesproken klaarmaakt om je baby goed te kunnen ontvangen, moeten ze zo nodig van keizer Augustus een zware reis aangaan van zo'n 150 kilometer door heuvelachtig landschap. Een reis vol gevaar, van vermoeidheid, van risico en de vraag bij hun zal opgekomen zijn van waarom? Waarom moet ons dit nu net overkomen? En dat terwijl ik de Zoon van God draag. Waarom? Misschien is het wel eens goed om af te stappen van die romantiek die we ervan hebben gemaakt. Dat wij ons eigen verhaal ervan hebben gemaakt vanuit een menselijk oogpunt, vanuit ons gevoel en daarmee eigenlijk steeds meer zijn afgedwaald van de diepgang die God heeft gegeven aan dit moment. Het was niet zomaar een dag uit het leven van Jozef en Maria. Of zomaar een dag uit het leven van het volk van Israël. Het was een dag die door God wordt genoemd de volheid van tijd. Volheid in de betekenis van verwezenlijking van beloften, de vervulling van profetieën. Alles kwam op deze dag samen. Het moment, de tijd, de omstandigheden, de vervulling, de tekenen die plaatsvonden. Het kwam allemaal samen. En wat de tijd betreft weten we eigenlijk al lang dat de geboorte van Jezus Christus natuurlijk niet in december plaatsvond. Berekeningen vanuit verschillende kanten, die brengt ons terug naar 20 maart in het zesde jaar voor onze jaartelling. Overigens, precies het jaar waarin de geleerden hebben berekend dat er in dat jaar maar liefst 3 keer een grote conjunctie was van de planeten Jupiter en Saturnus. De kerstster misschien? En 20 maart in het zesde jaar voor Christus is precies de eerste dag van de Hebreeuwse maand, Nisan. De maand waarvan God had gezegd, dit is de eerste maand van het nieuwe jaar. Dit is allemaal nieuw, nu begint het weer, de dag dat het oude verdwijnt en het nieuwe begint. En ook bij Jezus verdween het oude en kwam het nieuwe. Of zoals Paulus zegt in 2 Korinthe 5 vers 17, zo is dan wie in Christus een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Maar wat veel belangrijker is nog bij deze volheid van de tijd, is dat de tijd was van Gods beloften die werden vervuld. Welke door de profeet Micha bijvoorbeeld worden gezegd. In Micha 5 vers 2. En u Bethlehem Ephrata, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. De Messias zou geboren worden in Bethlehem Ephrata. Niet gewoon in Bethlehem, maar in Bethlehem Ephrata. Dat is het vruchtbare gebied rondom Bethlehem. Het is de plek waar koning David werd geboren. Waar koning David werd gekroond tot koning. En de engel zei dan ook tegen Maria dat de zoon die zij zou krijgen, de zoon van God was. En dat hij van de vader David de kroon zou krijgen. En dat hij als koning over het huis van Juda en van Jacob zou gaan heersen tot in eeuwigheid. Hoe moeilijk en onbegrijpelijk het ook geweest zal moeten zijn voor Jozef en Maria om naar Bethlehem te gaan, was het toch om de ongewenste bevel van de keizer dat zij in Bethlehem zouden zijn bij de geboorte van de Messias. En daarmee de belofte zou vervullen. Zou het kunnen zijn dat op dit moment in deze moeilijke tijd, waarin jij of een ander zit, hoe onbegrijpelijk en hoe onwenselijk het misschien ook is, dat God ook in jou en mij juist zijn plan aan het uitwerken is. Maar er werd nog een veel belangrijkere profetie vervuld. Een profetie die we ook lezen in Micha en wel in Micha 4 vers 8. En er staat, en u schaapstoren, o vel van de dochter van Sion, naar u zal gaan, ja naar u zal komen de heerschappij van vroeger, het koningschap van de dochter van Jeruzalem. De heerser, de koning van het volk, zal komen bij de schaapstoren. De Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt het als de wachttoren over de kudde. De NBG daarentegen laat het staan in het Hebreeuwse woord en heeft het over de Migdal Eder. Zij vertalen dat niet, want de Migdal Eder was een begrip in die tijd. Dat vertaal je niet, het is hetzelfde als dat je Jeruzalem bijvoorbeeld niet vertaalt. De Migdal Eder was een toren in het veld Ephrata voor de schapen in dat gebied. En dat zag er ongeveer zo uit. En we lezen in Genesis 35 bijvoorbeeld dat Jacob zijn vrouw Rachel heeft begraven bij de Migdal Eder in Bethlehem Ephrata. Maar Micha zegt ons dat bij die Migdal Eder ook de Messias geboren zou worden. En de priesters en de schriftgeleerden in die tijd wisten dat tot uit den treuren. Maar wat was de functie van de Migdal Eder in het gebied van Bethlehem Ephrata? We leren uit de Joodse geschriften dat David, toen hij de ark terugbracht naar Jeruzalem en hij de voorbereidingen trof voor de bouw van de tempel, dat hij ook het gebied rondom Bethel voorbestemd had als plek waar de lammetjes vandaan zouden komen voor de offeranden in de tempel. Met name voor het Pesachfeest. Een feest trouwens welke ook in die eerste maand Nisan gebeurt. Het was een vruchtbaar gebied rondom Bethel die daartoe bestemd was. In dat gebied mochten geen andere herders komen met schapen dan alleen de herders die de lammen voor de tempeldienst bewaakten. Het was een heilige plaats. Het Joods geschrift, de Mishnah, verbiedt zelfs dat er andere herders in die streek komen. Zij mochten zich alleen buiten die streek ophouden in de wilde natuur, ongerepte natuur, zou je zeggen. Dus deze herders in Bethlehem Ephrata konden dus geen normale herders zijn. Wij halen vaak aan dat de Messias is gekomen bij die eenvoudige, die niets voorstellende, laag op de maatschappelijke ladder staande jonge mannen waren. Maar dat was hier verre van. Dit waren herders met een priesterlijke opleiding. Een priesterlijke taak. Dit waren mannen met hoog aanzien als priester. Ze hadden als priester in deze korte periode van een paar weken maar, hadden zij de grote verantwoordelijke taak om de wacht te houden over de schapen en te zien welk schaap op het punt stond om te bevallen. Zo maart, april was dan ook de enige tijd dat zij 's nachts de wacht hielden over de schapen. En tot deze priesterlijke herders komt de engel en zegt: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de zaligmaker in de stad van David. Hij is Christus de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. De engel zegt dus niet alleen dat ze het kindje zullen vinden in doeken gewikkeld, maar dat dit voor hun een teken zal zijn. Een omstandigheid die niet normaal was. Een buitengewone omstandigheid. Een kindje gewikkeld in doeken. En vinden in een kribbe. Wat was dat teken? Hebt u zich ooit afgevraagd? Waarom geeft de engel hier een teken? Kijk, dat een kind gewikkeld was in doeken als het ter wereld kwam, dat was heel normaal. Elk pasgeboren kind werd in doeken gewikkeld. Dus dat was niet het teken. Maar wat was dan het teken? Wat was dan het bijzondere? Het teken was dat het kind, gewikkeld in doeken, in een voederbak zou liggen. Maar wat hield dit teken dan in? En dat is wat de diepgang is van dit gebeuren. En dit is ook waarom de volheid van tijd ook wordt genoemd. Het is het moment in een ommekeer in de geschiedenis. Maar hoe zit dat dan? Nou, deze herders moesten dus waken over de schapen, waken, de wacht houden, om zodra er een schaap zou moeten bevallen, dat dit schaap naar de Migdal Eder gebracht zou worden, naar de wachttoren van de schapen. En in het onderste gedeelte van de toren kon het schaap dan rustig bevallen. In die toren bevonden zich dan ook alleen maar schapen en lammetjes, geen koe, geen ezel. En ook geen kikker zoals deed dat zij in de kerstuitvoering. Eenmaal geboren werd het lam geïnspecteerd en met grote voorzichtigheid behandeld. Was het lam onbevlekt en zonder enig gebrek, dus met andere woorden geschikt voor de offeranden in de tempel tijdens Pesach, dan werd het in doeken gewikkeld en in een kribbe gelegd. Het werd daarin gelegd om zeker te stellen dat er geen risico van beschadiging was, of bevlekking, of botbreuken, of wat dan ook. En er kwam elke dag een priester uit Jeruzalem om te kijken of er al een vlekloos lam was, die gebruikt kon worden voor de offerdienst. En die werd dan ook in die doeken gedragen naar Jeruzalem, weer om elk risico te voorkomen dat het bevlekt zou raken. Deze herders zouden de Messias, het lam van God, vinden in precies dezelfde omstandigheid als het offerlam voor de tempel. Het was een teken dat het offerlam vervangen zou gaan worden door het lam van God, dat voor eens en voor altijd een offer zou brengen. Hij was het vlekkeloos lam, geboren in de volheid van de tijd. De tijd van het offeren van het lam was voorbij, want Jezus zou het lam worden dat alle zonden zou wegdragen. Niet zo gek dus dat de herders geen verdere aanwijzingen nodig hadden om dit kind te vinden. Ze hadden geen ster nodig, zoals de wijzen, want ze kenden deze plek. Wie anders dan deze priestelijke herders kon deze hemelse boodschap begrijpen? Want voor hen was er maar één plaats waar een kind in een voederbak zou liggen, gewikkeld in doeken, namelijk in de Migdal Eder. Hun Migdal Eder.
En dit is de plek waar ze de restant hebben gevonden van de Migdal Eder. En het is precies op de plek waar de Joodse geschriften en de Joodse overleveringen zeiden dat het moest zijn. Namelijk zo'n 1,5 kilometer ten oosten van Bethlehem.
Zij waren als priesters volledig op de hoogte van de belofte van God dat door de profeet Micha dat de Messias geboren zou worden bij de Migdal Eder in Bethlehem, Efrata. En geen wonder dus dat ze naar die plek renden en daarna ook iedereen bekend maakten dat de Messias was geboren. Een nieuwe tijd zou aanbreken. Een nieuwe verlossing. Er zou een einde komen aan die overheersing van de Romeinen, dachten ze, want hun koning was geboren. Dit is de volheid van God in de gebeurtenissen van Jezus' geboorte. Niet zomaar een romantische gebeurtenis op een willekeurig plekje en door mensen verzonnen datum. Hier kwam alles tezamen. Zelfs keizer Augustus werd gebruikt om dit te vervullen. Jezus, de Messias, zou geheel geboren worden als voorzegd. Aan het begin van een nieuw tijdperk, als vlekkeloos lam, gewikkeld in doeken, gelegen in kribben, om als lam van God het offer te brengen, welke voor eens en voor altijd gedaan zou worden. Welke het oude systeem van offerandes omver zou werpen en er een nieuw verbond zou aangaan. En dit is het teken dat ook nu nog steeds in blijdschap verkondigd mag worden. Zeker in die tijd die we nu hebben in corona. Maar wat mag dat voor ons betekenen? Wat is de kerstboodschap voor ons vandaag? De kerstboodschap is denk ik dat ook wij vaak de dingen in ons leven, die in ons leven gebeuren, een verhaal van maken vanuit ons eigen oogpunt. We maken dingen mooier dan ze zijn of we zwakken dingen af die op ons overkomen. Het is misschien toeval of het is logisch dat het gebeurt of ja, want ik had hier een rol in, ik deed dit en dat en dus ja, zo is dat gegaan. Ruim 6 jaar geleden kreeg ik kramp in mijn kuit. Wat overging naar wat ik dacht spierpijn en ik ging er anders van lopen. En op een gegeven moment schoot het in mijn rug. Ja, dat kwam natuurlijk omdat ik anders was gaan lopen. Totdat het zo erg werd dat ik nauwelijks nog kon liggen of zitten zonder pijn te hebben, waarop Moreen me meenam naar het ziekenhuis. Het bleek een dubbele longembolie. Doordat de bloedpropjes, die trombose in mijn been, doorgeschoten waren naar mijn longen. Ja, logisch dat ik dat had, want ik zat voor mijn werk heel veel in het vliegtuig of in de auto. Ik sportte niet, ik zat veel stil achter mijn bureau. Dus ja, ik kende de oorzaak. Ja, Frits, zeiden ze toen, maar 1 op de 3 mensen met een dubbele longembolie, die gaat eraan dood. Dat hoorde ik daarna. Ja, maar ik behoorde niet tot die doelgroep. Ik was gezond. En uiteraard, ik kwam er toch ook ongeschonden uit. En je redeneert het weg en je had gewoon geluk dat het zo is gelopen en het leven gaat door. En ik betrapte mijzelf af en toe op een stukje grootspraak over wat mij was overkomen. Ik had nu een been in doeken gewikkeld. Maar wat als dit een punt in de tijd was, welke voor de Heer een specifiek moment was om mij een teken te geven. Een teken dat mijn leven van de ene op de andere dag weggenomen kon worden. Een teken om stil te staan bij mijn relatie met Hem. Een teken om verandering aan te kondigen. Een teken welke ik vanuit mijn eigen wereld op reageer, in plaats van vanuit de ogen van God en de volheid van zijn tijd. En dat is de vraag die we ons allemaal mogen stellen. Wat mij nu overkomt, wat jou nu overkomt of overkomen is, romantiseer ik dat naar mijn eigen wereld? Zoals kerst, zoals we kerst romantiseren en zien we dat vanuit menselijk oogpunt, vanuit onze omstandigheden? Of bekijken we het vanuit Gods oogpunt? Richten we ons stalletje in naar hoe wij denken dat het is, met koetjes en kalfjes, Ook onze verhalen gaan over koetjes en kalfjes. Misschien met drie wijzen en op een kameel en mooie geschenken. Of bekijken we het vanuit het Lam van God, voor ons naar de wereld gekomen, om ons een nieuwe tijding aan te kondigen. Dat Hij ons op een punt in de tijd heeft gezet waarin alles samenkomt om iets nieuws te gaan beginnen. Iets nieuws ook misschien in jouw leven. Kijken we zo kerstig naar ons leven. En het is vaak later als we terugkijken op wat ons is overkomen, net als bij Jozef en Maria, dat we dan mogen zien dat Gods hand in dit alles aanwezig was. En dat we net als die herders het wonder mogen zien. En dat net als Lucas ons vertelt in vers 20. En de herders keerden terug, God lovende en prijzende om alles wat ze hadden gehoord en gezien, gelijk het hun was gezegd. Dat deze kerst dit ons uitgangspunt mag zijn. Dat deze kerst een teken voor ons mag zijn om alles vanuit Gods oogpunt te gaan bekijken. Dat er een nieuwe periode zou mogen aanbreken, waarin we Hem mogen prijzen. En vanuit dat oogpunt wens ik jullie allemaal een heel gezegende kerst. Amen.